Allemaal van harte welkom. Heerenveen, dat verheugt ons. Maar misschien is het dat ik even de beveiligingsmogelijkheden Ja, dat kan altijd wat gebeuren. Hè? Die twee deuren die ziet u. Hè? En als echt de nood aan de man komt, dan zijn daar nog twee ramen.
Dus blijf maar gewoon.
Nee, die kunnen gewoon open doen. Dus. Geen probleem. We zullen het katheder nog een beetje vooruit. Welkom aan Hans Verse. Vraag het woord geven. Zullen we dat maar na afloop doen? Vind je dat ook goed?
Prima.
Oké. Ik geef hem graag het woord.
Dames en heren. Zoals u gehoord hebt, heeft me gevraagd om in het kader van de dag van het archief iets te vertellen over mijn persoonlijke ervaring in de herfst van 1944. Kunt u mij allemaal verstaan?
Ja.
Ik was toen 20 jaar oud. Ik had mijn ABS-diploma in Zierikzee gehaald. En ik had anderhalf jaar in Delft gestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft. Maar helaas werd die gesloten in het voorjaar van 1942. Ik weigerde om een loyaliteitsverklaring te tekenen die mij gevraagd werd. En daarom werd ik in Duitsland te werk gesteld. Het bleek mij dat dat een verkeerde beslissing was om naar Duitsland te gaan. Want ik had me aangemeld op aanraden van familieleden. En na een jaar keerde ik terug. En ik dook onder. En ik dook onder, zoals dat toen heette, als een soort illegaal. En mijn ouders, die vroeger op huis Wageningen woonden waar ik geboren ben, die waren intussen geëvacueerd omdat Schouwen-Duiveland voor een groot deel onder water was gezet door de Duitsers. Om te voorkomen dat daar luchtlandingen zouden plaatsvinden. Mijn ouders vonden onderdak op slot Moermond omdat ze daar uitgenodigd waren door de eigenaar en bewoner Jaap Vriesendorp, die ze kenden omdat hij in het begin van de oorlog een aantal kostbare schilderijen en kunstvoorwerpen op hun boerderij in Wageningen dus in veiligheid had gebracht. Achteraf, dat bleek dus niet zo veilig te zijn, want zij moesten dus dan weer terug. Ze namen mijn invalide grootmoeder mee naar Moermond en haar verzorgster, Gonnie Fokker. Ook namen ze de ouders van Gonnie mee, Ariaan en Pie Fokker, die voor een koe en een varken zorgden, die ze ook meenamen. Dus uiteindelijk, ja, die meubels die gingen natuurlijk ook terug. En hier ziet u dus slot Moermond, waar we met z'n allen bivakkeerden. Ik kwam daaraan in mei 1944. Verder woonde daar, naast de kasteelheer Jaap Vriesendorp en zijn vrouw Tieneke, hun schoondochter Cor, Corrietje de Lee, Vriesendorp de Lee, die met haar zoon Jaapje van 2 jaar daar was. De man van Cor, Co Vriesendorp, het was een zoon van die twee Vriesendorpen, die was jurist en die was in het leger geweest en die was krijgsgevangen officier in het Nederlandse leger, maar die was ondergedoken in Baarland, in Beveland. Na verloop van tijd kwam er een vraag uit Duitsland waar ik bleef, want ik had verlof gekregen om naar mijn moeder te gaan die aan de hart leed. En ja, ik kwam niet terug, want ik was niet van plan om terug te gaan. En er kwam een marechaussee vragen hoe, waarom en zo. Dus met de dokter in de lessen werd geregeld dat ik een zogenaamde breukoperatie kreeg. Dat kon mijn verblijf een aantal weken rekken. In juli 1944 viel er een bom op het huis van de dierenarts Jan Stevensen en zijn gezin. En gelukkig, zonder dat er slachtoffers in het gezin Stevensen vielen, maar de buurman was op slag dood. Jaap Vriesendorp was gastvrij en die bood onmiddellijk aan de familie Stevensen om ook op het slot Moermond te komen, want hun huis was onbewoonbaar. Er werd dus een hele menagerie op dat slot. Familie Stevensen, familie Verseput, mijn oma, verzorgster, de knecht en zijn vrouw, Corrietje en ik. En ondanks de oorlogsomstandigheden was het in zekere zin een gezellige boel, want we hadden genoeg te eten en we hadden steun aan elkaar. Op 6 juni landden de geallieerden in Normandië, zoals jullie allemaal weten. Na een langzaam begin veroverden ze Noord-Frankrijk en in 25 augustus 1944 werd Parijs bevrijd, op 3 september Brussel. Generaal Montgomery gaf op die dag bevel aan het Britse Tweede Leger om de Rijnbruggen te veroveren van Arnhem tot Wesel. En Eisenhower gelastte het Amerikaanse Derde Leger hetzelfde te doen met de Rijnbruggen van Koblenz tot Mannheim. 4 september werd Antwerpen bevrijd. De haven kon nog niet worden gebruikt doordat de Duitse troepen zich nog op Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-Beveland bevonden. Dus die beheerste de Westerschelde nog. De Duitse troepen, die waren daar dus nog, op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. We hoorden veel berichten uit de geallieerde kant, omdat Jan Stevensen als dierenarts overal kwam en nieuws oppikte. 5 september is het Dolle Dinsdag en hoopt in ieder dat de oorlog nu snel is afgelopen. Want we zagen de hele vloot van vliegtuigen met aanhangers, gliders, overkomen op weg naar Arnhem en omstreken om de doorgang naar Duitsland te veroveren. En nu zijn we dus in september aangekomen. Nu pauzeer ik even, want nu maak ik met jullie allemaal een gedachtensprong. Want in het verleden ligt het heden. In het nu wat worden zal. Want wat is het geval? 27 november 1944 schenkt schoondochter Corrietje Vriesendorp het leven aan een zoon, Huib Vriesendorp. Ik telde jullie dat Cor daar ook woonde. En die was dus zwanger geraakt bij een van de geheime ontmoetingen die ze had in het voorjaar met Co, die op Baarland zat. En in november werd Huib geboren. We vierden de geboorte daarvan, omdat we die, ja, en die hebben we dus enkele maanden meegemaakt. Die Huib, en ik herinner me nog dat mijn toekomstige vrouw Maddy, er is nog een foto van, waar ze met Huib in haar armen op de foto staat. Als een klein babytje. Die Huib, die heeft later medicijnen gestudeerd in Leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd tot stralingsarts, röntgenoloog. En in 1980 is hij met zijn gezin, zijn vrouw en 3 jonge kinderen, geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar hij associate professor of medicine werd aan de Northwestern University in Chicago. In zijn bagage, in 1980, krijgt hij van zijn vader een pakket mee van 600 brieven die zijn vader en zijn moeder hebben uitgewisseld. Want ze schreven aan elkaar, voor zover dat ging, en de oorlog toeliet. En zijn vader die zei, joh, je bent nu in Amerika, dan heb je nog wat tijd om die brieven eens te ordenen en te rangschikken. Samen met enkele andere leden van de familie Vriesendorp gaf hij die brieven uit, eerst in het Nederlands, en nu is hij ook bezig om die in het Engels uit te geven. En als hij dat doet, raakt hij gefascineerd door de gebeurtenissen gedurende de oorlogsjaren en hij doet onderzoek onder andere in het gemeentearchief hier. Daar leert hij Huib Uyl kennen, die hem in zijn onderzoek steunt. Huib Uyl nodigt hem uit om een artikel te schrijven voor de kroniek van het land van de zeemeermen. Het was onderwerp herfst 1944. En de kroniek is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging Stad en Landen. Huib Uyl brengt Huib Vriesendorp in contact met mijn vrouw Maddy en mij, omdat Huib Uyl weet dat wij op Moermond verbleven in 1944. In oktober 2008 nodigen we Huib Vriesendorp voor het eerst bij ons uit, bij ons thuis, want hij komt dan praten over dat artikel, want wij zullen hem daarmee helpen. Als tweede auteur zal optreden een zekere Hugo Reuling, die geschiedenis heeft als zijn specialisme, en dat was een vriend van Huib, of is een vriend van Huib Vriesendorp. Buddy en ik zeggen beide personen onze steun toe. En ik zei al, hier is Moormond, maar nou heb ik hier dus twee auteurs. En dit is Huib Friesendorp en dit is Hugo Reuling. Vanaf dat moment zijn Wally en ik meegesleept door het ontstaan van het artikel van Huib Friesendorp. Want hij heeft ons nog twee keer bezocht. Eén keer met zijn oudere broer Jaap, dat was dat ventje Jaapje die we als jongetje kenden. En één keer alleen. Er is druk e-mailverkeer tussen Zonnemeren, New York en Amsterdam waar Hugo Reuling woont. Met afbeeldingen mee werd het bestand te groot om via e-mail te versturen, zodat ik een FTP-site op mijn computer opende waar beide auteurs toegang toe hebben. Huib Friesendorp is een vlotte schrijver, maar na bijna 30 jaar in de USA is zijn geschreven Nederlands niet helemaal meer onberispelijk. En Maddy is erg goed in het opsporen van spel- en grammaticafouten. Ik zat aan de knoppen van mijn computer met het programma Word. In de loop van de tijd nodigde Huib ons uit om mede-auteur te worden. Dat aanbod hebben we na veel aarzeling aangenomen en we zijn dus nu met vier auteurs. Ik pak nu de draad weer op waar ik u achtergelaten heb. We waren in september en nu tel ik met nieuwe know-how, want nu hebben we dus onderzoek gedaan en met Huib en Hugo hebben Maddy en ik onderzoek gedaan naar wat er na Dolle Dinsdag is gebeurd. De geallieerden slagen er niet in om bij Arnhem over de rij te komen, one bridge too far. In oktober worden de dijken van Walcheren een stuk gebombardeerd. Ik heb dat vanuit de toren van Moermond gezien. Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-Beveland worden bevrijd. Schouwen aan Duiveland blijft bezet. De toestand wordt steeds grimmiger. We liggen in de frontlinie. Er zijn enkele zogenaamde gliders neergekomen, waarvan de inzittenden zich ten dele hebben overgegeven, maar ten dele op het geïnundeerde eiland Schouwen zijn ondergedoken. De ondergronds is actief. De Armeense huursoldaten zijn opstandig. Er ontstaat een plan om een aantal mensen door de geallieerden te laten ophalen. Dat plan werd mogelijk gemaakt door de medewerking van ingenieur Minkema, hoofd van de PESEM, die het elektriciteitsnet gebruikte om te communiceren met de geallieerden aan de overkant. En dat ging via de elektrische hoogspanningskabels. En vandaar dat ik hier een foto heb van een transformatorhuisje zoals dat er vroeger uitzag. Het is een beetje vervallen. Maar daar hadden zijn monteurs dus toegang toe tot zo'n huisje. Ik wil niet zeggen dat het dit huisje is. En die maakten dus verbindingen en die telefoneren dus als ondergrondse met de overkant. Huib Friesendorp die beschrijft tot in detail hoe de gebeurtenissen zich ontwikkelden. Culminerend in de mislukte ontsnappingspoging en de daarop volgende veroordeling en terechtstelling van de 10 van Renesse. In het artikel worden in totaal ongeveer 30 bronnen vermeld en Maddy en ik hebben meegeholpen bij het raadplegen van die bronnen. Veel in het archief hier, ook bijvoorbeeld door het afluisteren van een op band opgenomen interview met Leendert Eversen, keurmeester voor vee en vlees in Renesse. Hij vertelt over het verbergen van het bevolkingsregister van Renesse. Huib Friesendorp wil graag een foto in het artikel opnemen, wat we aan het schrijven zijn, van C. Lazonder, de gemeentesecretaris van Renesse, die ook is terechtgesteld. Maddy heeft een nicht, die was bevriend met de familie Lazonder. Zij herinnerde zich een naam, Daan. Ik zocht via internet in het telefoonboek van heel Nederland naar D. Lazonder, dat tikte ik in. Ik vond er één en we vroegen Marjolein om hem op te bellen. Bingo, hij was het. Later spraken we met hem en hij leverde een foto van zijn vader die in het artikel wordt geplaatst. Huib Friesendorp probeert in zijn artikel zo nauwgezet mogelijk de gebeurtenissen weer te geven. Het liefst gebruikt hij meerdere bronnen om elk feit te verifiëren. Maar ik moet u wel zeggen, en dat staat ook in het artikel, dat het heel veel voorkomt dat bronnen niet nauwkeurig zijn, elkaar tegenspreken en zelfs conflicterende beweringen inhouden. En wij hebben dat in ons onderzoek, zijn we dat ook tegengekomen. Dat gebeurt niet opzettelijk, maar ieder mens heeft een herinnering aan een gebeurtenis. En die herinneringen die hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te stemmen met de herinneringen die een ander mens heeft. Hoe het ook zij, ik lees nu een klein stukje voor uit het artikel, dat gaat verschijnen in november. De geallieerden bieden aan om op 6 december een boot te sturen naar een afgesproken punt, de dijk tegenover het einde van de Boerenweg, ten zuidwesten van Zierikzee. Het bevolkingsregister van Zierikzee is begin 1944 door de burgemeester en gemeentesecretaris van Zierikzee meegenomen naar Kloetingen. Lazonder, Boot, Patmos en Van den Hoek hebben het bevolkingsregister van Renesse laten verdwijnen. Iets waarover de Duitsers zeer verbolgen zijn. Zie ook het interview met Leendert Eversen, vermeld in de bibliografie. Lazonder, vrouw en zoon zijn ondergedoken. 17 mensen op het eiland worden geselecteerd voor transport naar bevrijd gebied. 2 ondergedoken geallieerde piloten, Bernard Black en Philip Hudson, de Nederlandse commando en Engelse dienst De Leeuw, de Armenier Jorg Mikinian, het echtpaar Wisse uit Brouwershaven, de Glopper, Van der Beek, Iman van der Bijl, W.M. Boot, de 2 gebroeders Jonker, Van der Klooster, Oudkerk, Lazonder, Verhoef en Patmos. Hans Versepunt wordt door zijn toekomstige schoonvader, Jan Stevensen, ook op de mogelijkheid gewezen van het eiland af te komen. Hans vindt het te riskant en besluit dit niet te doen. Joran, Straaiers en Rademakers, ook actief in het verzet, willen achterblijven om hun verzetswerk op het eiland voor te zetten. Op 6 december mislukt de ophaalactie, omdat de geallieerden de lichtsignalen van Van der Beek niet zien. In de vroege avond van 7 december komt opnieuw een biddenboot, bestuurd door 2 ervaren Nederlanders, maar met een kapot kompas, vanuit Collinsplaat naar Zierikzee varen. 15 zwaar bewapende Engelse commando's zijn aan boord en staan onder leiding van captain Wally Krauser. Een PIB-soldaat vaart mee als tolk, staat met een walkie-talkie in verbinding met Engelsen van de leiders van de operatie in Collinsplaat. De uitlaat van die bietenboot spuugt vonken. Krauser laat een zeil over de uitlaat gooien. Dat zeil vliegt in brand. De vlammen worden met zeewater geblust. De Engelsen zien de afgesproken lichtsignalen van de wal van Van der Beek nu wel. Helaas is het vuurwerk van hun boot ook opgemerkt door Duitsers in Zierikzee, die een patrouille soldaten op verkenning uitsturen. Engelsen verliezen tijd doordat de motorboot door het gebrekkige kompas niet op koers blijft en vastloopt op een zandbank. Een roeiboot waarmee 4 commando's aan land gaan slaat los en drijft af met het uitgaande tij op de Oosterschelde. De gelande commando's vinden 4 nietsvermoedende op wacht staande Duitsers. Juist als ze besluiten om tot de aanval over te gaan, breekt er vlakbij een zwaar vuurgevecht uit. De commando's trekken zich terug naar Collinsplaat, nadat ze met de nodige moeite de roeiboot en bietenboot hebben teruggevonden, maar niet de PIB-soldaat. Dat is de Prinses Irene brigade, hè, de PIB. Het echtpaar Wisse is als eerste met de fiets richting Zierikzee teruggegaan. De gealarmeerde Duitse patrouille van 7 man laat de Wisse's passeren, want die leggen uit dat ze na spertijd rondlopen vanwege een lekke band. Dus hij laat met een zaklantaarn zien dat die band lek is. De zaklantaarn is meteen een teken voor de mensen die aan de dijk wachten om te weten dat er onraad is. Een groep van 15, die waren dus ook op weg om Wisse te volgen, die vluchten terug naar de dijk. Het huis wordt omsingeld, een vuurgevecht breekt uit. De 3 gewapende geallieerde soldaten en de klopper weten te ontkomen door het geïnundeerde land in te lopen en onder water te duiken. Als de Duitsers lichtkogels afschieten om zich te om hun te neutraliseren. De Duitsers nemen de overige 11 vluchtelingen gevangen. En nou laat ik zien waar dat precies zich voordeed. Eerst de stond te boven. Daar. Het was dus hier. Dit is de Boerenweg. Hier staat het huis. En hier is Borrendamme. En hier zou die boot moeten komen, want hier is een strandje. En dat huis, dat is net over de dijk. En kwamen dus uit Zierikzee lopen langs deze weg. Deze weg. Hier heb ik een foto van het huis waar ze schuilden voor de wind en de regen. Dit is de dijk. Ik stond op de dijk toen ik die foto maakte. Nu. Pas. En hier is het strandje. Dus het allemaal goed gegaan was. En als die boot van de geallieerden hier gekomen was, dan hadden ze zo de dijk overgekund aan boord en weg naar Noord-Beveland. Maar die boot is hier nooit aangekomen. En die Duitsers hebben hen ontdekt. En zo is het misgegaan. Piet Flikweert, een vriend van me, die was zo vriendelijk om mij een boekje te lenen van Bram de Jonge uit Sirjansland, waarin ook over de onderduikers en de ontsnappingspoging wordt gesproken. Het verhaal daarin klopt met de andere bronnen. De afloop is diep tragisch. Zoals jullie weten zijn de 10 gevangenen vervoerd naar Middelharnis om voor een standgerecht te verschijnen. C. Lazonder is te ziek om voor het gerecht te verschijnen en blijft achter. Tijdens het vervoer probeert de Armeniër Jorg Mikinian te ontsnappen door geboeid overboord te springen. Hij verdrinkt. De 10 worden veroordeeld tot de strop, Lazonder bij verstek. Dan worden ze weer terugvervoerd en op 10 december opgehangen bij Moermond. C. Lazonder is te ziek en moet vanaf een brancard toezien. Later die dag sterft hij ook en wordt naast zijn kameraden gehangen. Het komende artikel in de kroniek beschrijft de gang van zaken tot in detail, met vermelding van de namen van de betrokken Duitsers. In mei 1945 wordt het vrede. In Renesse wordt een monument opgericht ter nagedachtenis van de 10 voor Renesse. En daar heb ik ook een foto van. Dit is het monument. Hieronder staan de namen van de 10 mensen. En dit is dus een vrouw in schouwse dracht die zoon steunt. De conclusies uit het artikel, wat nog verschijnen moet, die zijn onder andere: er is geen verraad gepleegd zoals wel eens beweerd is. Wel waren de plannen uitgelekt. 2. De poging om de 17 mensen op te halen is mislukt door de klunzige uitvoering van het plan door de geallieerden uit Collinsplaat. Ten derde, het monument in Renesse en de steen, een gedenksteen bij de oprijlaan van Moermond, moeten meer herkenbaar worden gemaakt en betere uitleg erbij. Na de oorlog gingen Co en Cor Vriesendorp eerst naar Den Haag, waar Co secretaris van de toenmalige minister-president werd, Schermerhorn. Later gingen ze naar Groningen, waar hij advocaat werd. Mijn ouders gingen weer terug naar hun hofsteden. De familie Stevensen knapte hun huis op en ging er weer wonen. Ik ging terug naar Delft. En Maddy en ik bleven elkaar ontmoeten. We trouwden in januari 1952 en we gingen naar Curaçao voor Shell. Afgezien van de gruwelijke gebeurtenissen vonden Maddy en ik het een geweldige ervaring om na zoveel jaren nog weer eens aan die tijd terug te denken en mee te werken aan het artikel in de kroniek. Onze dank gaat uit naar Huib Vriesendorp voor de uitnodiging mee te doen. De kroniek, het jaarboek van Stad en Landen, met onder andere ons artikel erin, verschijnt op 27 november tijdens een bijeenkomst in het multifunctioneel centrum. En dat is net precies de 65ste verjaardag van Huib Vriesendorp. Dat kan zo zijn. Ik dank u allen voor uw aandacht.
Indrukwekkend verhaal. Zijn er nog vragen?
Ik heb nog nooit verraden dat Minkema contact had met... nooit verraden.
Wat zegt u?
Die linkermaal contact gehad met de overkant. Dat
Jazeker. Dat is voortdurend contact. En uit de analen blijkt dat ze die... Ja, ze hadden dus die afspraak gemaakt voor de eerste keer via die telefoon die ik beschreven heb.
Ja.
En toen dat mislukt was, toen hebben ze de volgende dag, 's ochtends, en ik heb dat ergens beschreven gezien, hebben ze weer contact gehad. En ze hebben dus Bernard Black, dat is een van die Engelse piloten, hebben ze laten praten met de overkant en met de geallieerden om een regeling voor die volgende avond, dus voor diezelfde avond van de 7e te treffen. Dus ze hebben wel degelijk contact gehad.
Ja, maar die Duitsers zijn daar nooit achter gekomen.
De Duitsers zijn daar niet achter gekomen.
Ja, dat bedoel ik.
En er is een heel verhaal van Minkema, waarin die Duitsers wel achterdocht hadden. En ze zijn in zijn huis geweest, ze zijn in trafohuisjes geweest. Maar Minkema die beschrijft dat meesterlijk, die heeft dat allemaal afgedekt en ze zijn er nooit achter gekomen.
Nee.
Nog een hand op. Ja,
meneer Blom.
Graag hard.
Ja, dat zal ik proberen. Wat bedoelt u precies met beter herkenbaar maken van het monument van Havelman? Ja.
Wat bedoelt u met het beter herkenbaar maken van het monument?
Nou, de toegangsbordjes naartoe. Er staat dus nauwelijks een toegangsbordje. En er staat dus niet dat het is ter gelegenheid van een...
Bedoel je de stenen bij Moermond of bedoel je het monument hier?
Nou, alle twee.
Alle twee.
Dus er staat hier nauwelijks op dat het een monument is voor oorlogsslachtoffers. Hè? Ja, het staat bij het kerkhof, maar heel miniem. Hè? En dat begrijp ik ook wel, want we leven nu natuurlijk 60, 70 jaar verder. En we willen natuurlijk onze Duitse toeristen niet voor het hoofd stoten. Maar aan de andere kant moet er openheid zijn. Vinden wij.
Zo is ook nog de bunker bewaard. Die is er nog steeds. Waarin die 10 verbleven vlak voor hun executie. Horneveld uit Haamstede ook nog geestelijke bijstand heeft verricht. Die staat tegenover het slot. En het zou ook wel aardig zijn als daar ook iets bij zou komen te staan. Want we moeten tenslotte de herinnering levend houden. Ik heb vroeger mijn kantoor gehad in het stadhuis in Zierikzee en ik had hem naast de gedenkplaat van M.K. van der Beek, de politieagent. En ik heb het regelmatig meegemaakt dat ook Duitse toeristen langskwamen en hardop begonnen voor te lezen de tekst. Naarmate ze verder vorderden in de tekst en ze begrepen waar het over ging, werd hun stem steeds zachter. Ja. Goed, zijn er nog meer vragen?
Misschien nog een aanvulling op het van Zonder. We hebben een paar weken geleden een avond met Daan zitten praten. Wat we niet gezegd hebben tegen Daan, dat is dat, dat weten wij van mensen, in dat zijn moeder bepaalde mensen, waaronder Stoffel van den Hoek, vreselijk kwalijk heeft genomen. Enorm op Corla Zonder in zitten praten, dat hij toch maar mee zou doen. Dwongen om buis open te laten en zo. Dat het bevolkingsregister kon worden weggehaald en hij moest onderduiken. Dat had als gevolg dat zij dus ook later, toen zij verhuisd is, nooit meer iets wilde meemaken, denkingen op René. Daan heeft een heleboel ongeopende uitnodigingen van de gemeente Westhouwen. De later van de gemeente Schouwen, die had ze dus niet eens, wilde er niks meer mee te ook heel.
De eerste uitnodiging voor de onthulling van het monument heeft duidelijke boodschap daarover.
Het veroordeelde in verblijf. Is dat de bunker tegenover de brug van het slot?
Ja,
of is
dat...
Ja, als je dus binnenkomt bij het hek door, laten we zeggen, het eerste hek, dat pas nog nagedacht is dat de bunker, heb ik nagevraagd bij de specialisten op bunker.
Oh.
Wij weten is het inderdaad die bunker geweest.
Mij is zo verteld dat het de Rode Kruis bunker was.
Nee, dat is niet waarschijnlijk. Nee, ik ben nu pas in die bunker geweest. Dat zou het zeker niet hebben gedaan.
Dorp Rijdorp ook mee aan het verzet gedaan.
Dorpen mee gedaan heeft aan het verzet. Vertel eens, Hans, op Rijdorpen mee heeft gedaan aan het verzet. Misschien is het aardig dat je even vertelt, hoe was dat nou na de inundatie in die dorpen?
Na die inundatie, nou, alle mensen waren geëvacueerd. En er stond allemaal water. En er stonden palen. En die waren dus, het waren bomen die geroofd waren uit het bos van Moermond om te voorkomen dat de luchtlandingstroepen konden landen.
Ja, die dorpen waren dus in beginsel verlaten. Misschien nog een enkeling die er eens wat rond zwierf. In beginsel moest iedereen weg. Het hele gebied wat dus onder water. Dorpen waren in beginsel verlaten, dus ook Breidorpen.
Okay. En in het artikel, ik heb ze niet hier bij me, maar in het artikel wat in november verschijnt, in de kroniek, staat een foto van ergens tussen Kerkwerve en Breidorpen in, van een gebied met palen en met water, zoals het er toen uitzag.
Ja, maar die mensen van Verzet, die hadden ook gezegd dat ze enorm uitgedund waren, want zoals die waren gewoon weg.
Over een groot deel van de bevolking leert. Achteraf maakt het heel wat uit. De waarheid die naar een gebied evacueerde wat korter op werd bevrijd. Anderen weer noordwaarts en die deel de laatste oorlogstijd nog mee. Alleen de bevolking in de Westhoek, die mocht blijven. Hier en daar ook nog wat. Hè. Daar staat Libres. Die is nog een poosje in Bruinisse mogen achterblijven. Ook die mensen moesten op het eind van...
Ik heb altijd nog een vraag. Wie heeft dat nou beslist? Dat je dus met een schip... in een periode dat er dus geen schip vaart op de Oosterschelde, altijd met een motor die je van ver kon horen, om dan zo'n actie te ondernemen, ergens naar een dijk, om zo'n grote groep mensen aan boord te nemen en weer af te varen. Want het waren natuurlijk uiteindelijk ouderwetse motoren, nou, je hoorde ze mijlen ver, hoorde je ze.
Ja. Hey, nou, ik heb daar dus een antwoord op. En dat is dat de geallieerden hadden dus besloten, samen met de Prinses Irene Brigade, om dat zo te doen. En ik heb een interview van een van die schippers, die uit Bru kwamen trouwens. Die waren geëvacueerd vanuit Bru naar Kolijnsplaat van Koten. En die zaten op een schip en toen kwam er een officier langs en die zei, hebben jullie vanavond soms zin om te varen? En dat is dus op zijn janboeren fluitjes, denk ik, hè? Want ik denk dus dat als je zo'n actie doet, dan moet je dus een militaire patrouilleboot nemen die geen geluid maakt en die zo'n actie uitvoert. Ja. Dus ik zeg, ik heb het woord stuntelen gebruikt en dat is en blijft de manier waarop het is georganiseerd.
Zeker met zo'n grote groep.
Ja.
Zijn er nog andere vragen? Ja. Meneer Van Leeuwen zal we eerst een geleerde geven.
Ik heb ook de Stasi-rapporten geraadpleegd vanuit de Tweede Wereldoorlog die in Duitsland over heel Nederland beschrijven.
Of je ook Duitse archieven hebt geraadpleegd voor dit onderzoek?
Ja, ik heb verslagen gevonden van rechtszittingen in Hamburg waar Duitsers die betrokken waren bij deze daad berecht zijn. En de conclusie van die zitting die ik gelezen heb, de conclusie van die rechtbank was dat ze niet schuldig waren, want de Nederlanders en die anderen die daar dus, met name de Nederlanders, die waren niet onder een militaire bescherming, die hadden geen uniformen aan, dus die deden handelingen die verwijtbaar waren in de ogen van de vijand. Dat was de conclusie van die rechtbank.
Ja, ja.
Maar wat ik niet helemaal begrijp, en dat heb ik nog niet achterhaald, dat is dat die Duitsers niet naar Nederland gebracht zijn om daar berecht te worden. Mm-hmm. Een van de medemensen trouwens die in Middelharnis mee aanzat, is naar zeggen van Huib Friesendorp, is Lagers, die ook deel van die standrechtelijke rechtbank heeft meegemaakt. En Lagers is dus wel die is dus gevangen genomen. En Lagers was later een van de drie van Breda. Ja. En die is dus later weer vrijgelaten.
Ja. Hey, Bijkerk.
Ja, ik vraag naar jullie tering. Dat was na de twee waren dat helden, waren het domme acties. U heeft dat zelf ook aangehaald. Ik zal er wellicht een aantal antwoorden op geven. Ik zal op Haemstede aangeven wat ik aantrof laatst. Dat ging over de heer Cornelis den Boer. Cornelis den Boer werd in het kader van de arbeidsinzet in Duitsland in december 1944 werd hij ook gemaand, opgepakt, ingezet voor vervoer naar Duitsland. En de boer zei, ik doe het niet en ik ga. Nou, toen zei ze, kies, je gaat mee of je wordt in de gevangenis getrapt. Hetzelfde, en dan zet me dan maar gevangen. Dus toen op het moment toen die 10 Pasierik Cezak maar zeggen, opgepakt werd, die kwam in dezelfde gevangenis terecht als de boer. De boer die zei, of tenminste, er werd toen tegen de boer gezet, na dat proces in Middelharnis, jongen, jij kan nu nog een keer kiezen, we hangen jou ook op, wegens weigering van inzet, of je wordt ook opgehangen. Nou, zei, hang me dan maar op. Hij is meegevoerd naar de Lorne in Renesse en heeft bij het terechtstellen.
Ja. Hebben we gelezen? Ja, zeker.
Ze hebben dat niet uitgevoerd. En dus ja. Over lafaards, of lafaards, over domme acties en heldendom, er zit heel veel nuances in. En met name die de boer is nog wat vermelden waard.
Ik heb dat gelezen, want hij heeft ook een heel artikel erover geschreven. Ja, over wat hij meegemaakt heeft.
Ja, heeft getuigenverklaring, hij leeft nog, hij woont in Canada. Ja.
Goed, zijn er nog resterende vragen?
Nou, mijn vraag is duidelijk beantwoord. Ik wil nog iets anders vragen. U zei net, wij zaten hier in de frontlinie. Weet u ook waar vandaan de beschoting?
Ja, vanuit Noord-Beveland.
Ja, maar waar? Op Noord-Beveland?
Nee.
Dat
is de kerk. Oh,
dat weet ik wel.
Dat is de kerk.
Kan dat op de kaart? Nee.
Dan 300 meter naast de molen van de Noord-Beveland.
Dat is ook nog op de weg. Ja, maar ik weet nog een plaats waar dus een batterij wel gauw is gestonden. Die schouwen beschoten. En dat werd ook teruggeschoten, want daar viel een keer een granaat precies tussen die vuurmonden.
Ook vanuit de Jacobapolder is er
geschoten. Jawel, maar bij ons van Kamperland stond dus ook een batterij veldhauwitsers achter een dijk. Er lag een drinkersput in dat weilandje waar die stonden. En die hebben ze al die lege hulzen in die drinkersput gesmeten. Die hebben er denk ik nog, die is dichtgehoord. Ja. Ik denk dat ze er nog zitten. Ja. Maar ik kan er zo op de kaart aanwijzen waar die stond.
Ja. Maar ook Verdjena had er ook gestaan.
Ja, we stonden over heel Noord-Beveland verspreid.
Want die komt daar vandaan en die vertelt dat ook regelmatig. Dus ja. Dat die daar staan.
Goed, via Hamburg wordt Gene, kom maar weer in Zierikzee terecht. Ja. heel hartelijk bedankt Hans. Ik ga je een envelop overhandigen. Vieren onder ons, 1:30 na zijn spreekbeurt, krijgt hij opnieuw een envelop van
Sorry. Oh ja, dezelfde. Dezelfde.
Heel fijn, zeer bedankt voor je inleiding. Jullie hebben het allemaal kunnen horen. Het verschijnt ook in het jaarboek van Stad en Landen. Wat op de laatste vrijdagavond, vrijdagavond van november lid. Bent u geen lid, u kunt u trouwens nog aanmelden. Zeer bedankt Hans. Kijk er nog rond, er is nog veel meer te zien hier. Kijkt ook nog even in de Gieberwaardplaats. En degene die aan deze kant van de tafel zitten, wil ik vragen of ze hun stoel mee die kant willen nemen. De koffiehoek.